Een van mijn grote helden in de Bijbel is Mozes. Wat een man. Wat een man. Ik wil het vanochtend met u hebben over Mozes de bidder. De man van gebed. Nou, we kennen zijn levensgeschiedenis. Hij wist wat oud zijn betekende. Ik denk dat we met recht en reden een oude knar mogen noemen. De eerste 40 jaar van zijn leven is hij op een bijzondere manier gered van de dood door een wonder van God. Opgevoed aan het hof van de farao, gelijk aan een zoon van de farao. Maar tegelijkertijd in Hebreeër. En die eerste 40 jaar is hem eigenlijk geleerd, jij bent iemand. Jij bent belangrijk, jij bent krachtig. Je staat in de dynastie van de farao. Maar God bleef trekken. En zijn afkomst verloochende zich niet. En de volgende 40 jaar van zijn leven, die worden daardoor getekend. Er is hem geleerd dat hij iemand is, dat hij machtig is, dus hij neemt het heft in handen en hij denkt, ik zal de Israëlieten wel een keer uitleiden. Dat doe ik wel even. Maar dat gaat helemaal fout en hij vlucht weg naar Midian, komt in dienst van zijn schoonvader, niet de eenvoudigste plek om te werken overigens, komt in dienst van zijn schoonvader als schaapherder. Het laagste en het minste wat je kon hebben in de maatschappij. Want herders, die stinken naar schaap. En van veraf zijn ze leuk en aardig en lief, maar van dichtbij zijn er best vieze beesten. En in die volgende 40 jaar leerde hij om niemand te zijn. Een niemand, een onbeduidend iemand. En dan in de laatste 40 jaar van zijn leven, dan komt God tot zijn doel. Hier is een man van 80 die alles gezien heeft in het leven en die is in de woestijn en die ziet ineens een braamstruik branden en hij denkt, wat is dat? Dat moet ik onderzoeken. Hij had nog visie. Hij dacht niet, ik heb het allemaal gezien in het leven. Nu, braamstruiken zijn ook niet zo goed brandhout, hè? Die gaan zoef en die zijn weg. Daar heb je niet zoveel aan. Maar goed, hij ging dat onderzoeken en God roept hem en God zegt, ik wil dat jij het volk uitleidt. Nu, als er iets was waarvan hij wist dat hij het niet kon, dan was het volk uitleiden. Hij had het geprobeerd 40 jaar geleden en het heeft hem 40 jaar achter de schapen gekost. Dus je denkt wel 2 keer na voor je dat nog een keer probeert. Maar God roept hem. En die hele discussie en dat hele gebed met God, wat hij dan heeft, en die hele discussie wil ik nu even laten liggen. Maar in die laatste 40 jaar van zijn leven, toen was hij bruikbaar voor God, omdat hij geleerd had iemand te zijn, terwijl hij wist dat hij niemand was. Nog een keer. Hij had geleerd iemand te zijn, terwijl hij wist dat hij niemand was. En dat is in belangrijke mate het geheim van ons leven met de Heer. Je moet ervan doordrongen zijn dat je iemand bent in Gods hand. Terwijl je eigenlijk niemand bent buiten God om. En we gaan vandaag in Exodus een aantal Bijbelgedeeltes lezen. Gerrit heeft dit al voorgelezen. Ik heb het hier even uit de herziene Statenvertaling. Als je een Bijbel hebt, is het fijn dat je volgt, maar ik ga ook alle Bijbelteksten op de beamer zetten, zodat je ook kan luisteren. Maar hier ontmoeten we dus Mozes en krijgen we een beetje inzicht in het gebedsleven van Mozes. En het eerste wat ik zie, wat Mozes deed, was dat hij een vaste plek uitkoos. En niet alleen een vaste plek uitkoos, zorgde dat hij een vaste plek had, zorgvuldig. Een beetje buiten het kamp. Niet te ver buiten het kamp, maar buiten het kamp, zodat hij niet afgeleid werd en niet lastiggevallen werd door allerlei mensen. Ken je dat? Je gaat bidden en je telefoon gaat. Of je gaat zitten om te bidden en je doet je ogen dicht en je denkt, wat zou er nog in de koelkast zitten? Daar had Petrus ook last van trouwens. In Handelingen lezen we dat hij het dak opging om te bidden. En toen kreeg hij honger. Ken je hem? En God gebruikte het. En hij liet een laken neerkomen. Met allerlei onrein voedsel. En God zei, eet. En Petrus zei, dat dacht ik niet. Ik heb nog nooit onrein gegeten. Ik ga er nu niet mee beginnen. Maar God kwam tot zijn doel. Een vast plekje. Een plekje waar je niet gestoord wordt. Een plekje waar je agenda niet hebt. En dat mocht voor Mozes best wat kosten trouwens. Zo'n tent was niet goedkoop, hè? En hij gaf het een naam, de tent van ontmoeting. En ik denk dat het goed is om je eigen plekje te hebben. En om je eigen plekje een naam te geven. Ik heb een vriend, die heeft een hele grote tuin. En in de tuin heeft hij een groot tuinhuis gezet. En dat is zijn heilig huisje. En daar trekt hij zich terug. En daar leest hij Gods woord. Mijn vrouw heeft een heilig hoekje. Onze tuin is niet groot genoeg voor een heilig huisje. Mijn vrouw heeft een heilig hoekje, waar ze zich terugtrekt. Misschien hebben sommigen van jullie de film War Room gezien. War Room? Absolute aanrader, zeker kijken. En hij had dat plekje, en in dat plekje daar bracht hij anderen bij God. Daar deed hij aan voorbeden. En mensen konden ook bij hem komen. En mensen konden ook vragen, wil je hiervoor bidden of wil je daarvoor bidden? Wil je dit met God bespreken? En als hij er was, dan daalde de wolkkolom neer, telkens die er naartoe ging. En dan liet God weten, ik ben er. En God sprak er met hem van aangezicht tot aangezicht. Face-to-face zouden wij zeggen. Niks beeldbellen. Face-to-face. En hij sprak met hem zoals een man spreekt met zijn vriend. Nou, hoe spreekt een man met zijn vriend? Daar weet ik een beetje van. Ik ben niet zo goed in te weten hoe vrouwen met hun vriendinnen spreken. Dat gaat in ieder geval anders. Maar hij sprak zoals een man met zijn vriend en dat betekent eigenlijk recht toe, recht aan. Ze hebben maar een half woord nodig. Ze begrijpen elkaar. En als dat gebeurde, dan veranderde Mozes zichtbaar. In Exodus 34 staat, en het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heer met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren ze bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich en Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. En daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heer met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hem te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht, totdat hij binnenging om met hem te spreken. Het leek wel of die radioactief geworden was. Vroeger had je van die horloges, hè? Dat vonden we helemaal geweldig. Die hadden van die lichtgevende wijzers. Ik denk dat dat niet meer mag, dat weet ik eigenlijk niet. En als kind dan hielden we die eerst onder het licht en dan gingen we onder de dekens kijken, want mijn horloge geeft licht. Hij weerspiegelde God. Zijn relatie met God was zo intens dat je aan hem kon zien dat zijn gezicht straalde als hij bij God geweest was en hij was nederig genoeg om dat niet te tonen, maar zijn gezicht af te dekken. En elke keer weer gebeurde dat. Dat is nogal wat. God sprak hem als met een vriend. Hoe spreek jij met je vrienden? Hoeveel vrienden heb je? Ik heb het van de week even nagekeken. Ik heb er maar 539. Op Facebook tenminste. Dat zijn er niet zoveel. Ik ben ook niet zo'n populair iemand, dus dat blijkt wel. Maar dat zijn niet mijn vrienden. Een heleboel van die 539 kan ik in de rij staan, samen in de rij staan aan de kassa en de Aldi, en ik zal ze niet eens herkennen. Waaraan ken je een vriend? Een vriend is er voor je. Dag en nacht. En een vriend praat open met je. Een vriend uit niet over je bol. Een vriend zegt je waar het op staat. Ik heb de gewoonte, als ik een artikel of een boek schrijf, van dat eerst aan 2 of 3 vrienden te laten lezen. Want ik heb liever dat zij mij afschieten, dan dat hele land mij vervolgens afschiet. Want ik weet dat zij van me houden. En ik weet dat als zij tegen me ingaan, dat het niet is om hun gelijk te krijgen, maar omdat het goed is voor mij. Ik denk dat mijn vrouw mijn beste vriend is. En ze vindt het niet leuk als ik dit zeg, maar zij is wel degene die het meest tegen mij ingaat van iedereen. En dat is goed. Dat beschermt me. Dat heb ik nodig. En God en Mozes praten open, wederzijds, geen doekjes. En een vriend die durft tegen je in te gaan. In Psalm 106 lees ik: zij, de Israëlieten, vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte, wonderen in het land van Cham, ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee. Hij zei dat hij hen zou wegvagen. En Mozes zijn uitverkorene, als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen ten gronde gericht hebben. Mozes durft tegen God in te gaan. Mozes durft in discussie te treden met God. En dat kan ook. Want ze praten met elkaar, zoals 2 vrienden met elkaar praten. Maar zoals Mozes een vriend van God was, zegt de Bijbel, zo ben jij een vriend van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zegt, ik noem u niet meer dienaren, slaven staat er, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Jezus noemt jou zijn vriend. God zelf zegt, ik ben je vriend. En wat betekent dat? Nou, dat zegt de Bijbel ook wat dat betekent. In Lucas 11 zegt er Jezus, hij zei tegen hen: stel dat iemand een vriend heeft. Aha, hier leren we wat vriendschap is. Stel dat iemand een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: vriend, leen me 3 boden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij me in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Midden in de nacht, je telefoon ligt op je nachtkastje, moet je eigenlijk niet doen, tenzij je kleinkinderen hebt. Moet je eigenlijk niet doen. En midden in de nacht gaat je telefoon en iemand belt en zegt: joh, ik heb je nodig. Ik heb zelf mensen op bezoek, onverwachts. Ik heb 3 broden nodig. Ja, als ik dan 's nachts wakker word, dan denk ik: waarom heb je daar niet aan gedacht? Waarom zou ik brood moeten liggen hebben wat ik niet nodig heb? En waarom heb jij geen brood liggen voor het geval dat? Maar zo denken vrienden niet. Nee, nee. Ik zeg u, als zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij een vriend is, dan zou hij om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem dus zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt. En er zal voor u open gedaan worden. Blijkbaar vindt God het belangrijk dat we durven vragen en dat we onbeschaamd durven vragen. Dat we voor het volle pond durven gaan in ons gebed. Dat is een les die ik geleerd heb op huwelijksreis. Dat is intussen alweer een tijdje geleden, toen schreven we 1984. Toen was er van velen van jullie nog geen sprake. En we waren getrouwd en we waren op huwelijksreis en we waren in Engeland in het Lake District. En het was een groot meer en we hadden een bootje gehuurd, zo'n sloepje, om erop te varen. En wat is leuker als je pas getrouwd bent en je zit in zo'n sloepje, dan op de rand van dat sloepje te gaan zitten en dat huwelijksbootje te doen wiebelen. En toen legden we weer aan en toen wilde ik betalen. En door al dat gewiebel was mijn portemonnee in het water gevallen. Met veel geld in, want we hadden best wat centen gekregen. Maar ook met mijn identiteitskaart in. En in die tijd, zoals nu weer, hoorde Engeland niet tot de EU en had je bewijs nodig om daar binnen en buiten te komen. Dus we zijn gaan bidden, Peter en ik. En we hebben gebeden, heren, wilt u alstublieft die portemonnee teruggeven? Al zat alleen maar mijn identiteitskaart erin, heren, wilt u hem teruggeven? 2 dagen later, we hadden ook aangifte gedaan bij de politie, 2 dagen later staat er een politieagent voor de deur. En die zegt, ik heb uw portemonnee met uw identiteitskaart. En kijk, de centen waren weg. Ik heb toen geleerd, zeg nooit tegen God, al was het alleen maar mijn identiteitskaart. Doe dat niet. Bid voor het volle pond. Durf dat. Mozes doet dat. Hoe ga je daar concreet mee om? Ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want in ieder die bidt ontvangt, en wie zoekt die vindt, en wie klopt voor hem zal er opengegaan worden. Welke vader onder u zal zijn zoon als hij om een brood vraagt een steen geven? Of om een vis in plaats van een vis een slang geven? Of als hij om een ei vraagt een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Durf te vragen en God geeft rijkelijk. En wat betekent dat voor jouw gebed? Concreet, deze week. Nou, ik ga daarmee aan de gang. Maar terug naar Mozes. Mozes is ook iemand die aanhoudend en vrijmoedig bid. De Israëlieten hebben beloofd om zich aan Gods gebod te onderwerpen. En dan staat er in Exodus 23, ik zal uw grenzen vaststellen, want ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen voor u uit kunt drijven. U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten. Daarna zei hij tegen Mozes, klim naar boven naar de Heere toe, u en naar Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van de oudsten van Israël, en buig je op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heer naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen, en ook het volk mag niet met hen naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. En toen antwoordde heel het volk eenstemmig en ze zeiden, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Hoeveel zijn er dat? Dat zijn ze allemaal. Dat beloven ze. Heren, voortaan zullen we doen wat u zegt. En dan zegt God, oké, dan sluiten we een verbond. En terwijl God nog bezig is met Mozes om de voorwaarden van het verbond, de voorwaarden van het contract, concreet uit te werken, verbreekt Israël het verbond en buigen ze zich voor een afgod, een gouden kalf. En ze sluiten een verbond met dat kalf in plaats van met God. Dan heeft God een probleem met zijn volk. En Mozes is degene die in de bres gaat staan voor hun. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag met jullie wil over hebben. De rest was inleiding. Dus ik hoop dat je makkelijk zit. En Mozes gaat strijden, ondanks hun ontrouw. Ondanks hun rebellie, ondanks hun zonde, gaat Mozes in de bres staan. En dan komt er het eerste gebed van Mozes, Exodus 32. Ook zei de Heer tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Gelukkig zijn wij Nederlanders nooit halsstarrig. Nu dan, laat me begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. En dan zal ik u tot een groot volk maken. Dat vind ik best verleidelijk. Eigenlijk. God zegt, ik heb het gehad met het volk, ik stop ermee, ze hebben het verbond verbroken, het is klaar. Ik stop ermee, maar ik ga met jou door, Mozes. Jij bent mijn vriend, met jou ga ik door en van jou zal ik een groot volk maken. Maar Mozes valt daar niet voor. Maar Mozes tracht in het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. En hij zei, Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham en naar Isaac en naar Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt, ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren van de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat ze het voor eeuwig een erfbezit nemen. Mozes zegt, Heer, u hebt zelf een verbond gesloten, u hebt een verbond met uzelf gesloten. Dat moet u zich aan houden. En toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Maar ondertussen is er natuurlijk Aaron. En ze zeggen, dit zijn uw goden Israël die uit het land Egypte geleid hebben. En het volk viert uitbundig feest voor dat kalf. En hoe makkelijk is het voor ons om God te bidden en hij belooft ons iets en hij geeft ons iets en vaak merken we het niet eens. Vaak denken we er niet eens aan terug dat we het gebeden hebben en nemen we zelf de eer voor datgene wat hij ons gegeven heeft. Of geven de wereld de eer. Mozes is nog boven op die berg en God stuurt me naar beneden en zegt, ik begin opnieuw met jou. Maar Mozes gaat niet in op het voorstel van God, maar hij gaat in discussie met God. Hij neemt het op voor het volk. Eigenlijk leest hij God haast de les. Hij zegt, Heere, waarom zou u hen nu vernietigen? Dat is toch niet logisch? U hebt zoveel in hen geïnvesteerd. Waarom zou u toren ontbranden? U heeft hen met zoveel moeite en zoveel inspanning uit Egypte geleid. Dat doet me denken aan een van mijn favoriete verzen in het Nieuwe Testament. En als je het uit het hoofd wil leren, het is lekker kort. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus Jezus. Als je de Heer Jezus aangenomen hebt, is God een nieuw en een goed werk in je begonnen en hij belooft dat hij het zal afmaken. En God heeft nog nooit iets half afgemaakt gelaten. Dat vind ik bemoedigend. Maar niet alleen van waarom zou u hen vernietigen, maar heren, wat gaan de Egyptenaren van u denken? Wat gaan al die volken van u denken? U maakt zichzelf belachelijk, heren, als u dit doet. Dat kan helemaal niet. Ze gaan u uitlachen. Ze gaan zeggen van, kijk, hij heeft hen wel uitgeleid, maar heeft hij hen alleen maar uitgeleid om hen daarna dood te maken. Heren, als u dat doet, dan staat u voor aap. Dat kan niet. En het derde argument wat hij gebruikt is, Heer, u hebt het beloofd. Kan niet. Kunt u niet maken. U bent getrouw en u kunt niet tegen uw belofte ingaan. Dit is geen goed plan. Daarom moet u weten dat de Heer uw God is. Hij is uw God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierheid in acht neemt voor wie hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen tot in 10.000 generaties. Als Mozes het Oude Testament al gehad had, zou hij misschien dit vers wel geciteerd hebben voor God. En hij zegt, Heer God, dat kan niet. U kunt dat niet maken. En hij pakt God op zijn woord. En hier ligt een tweede uitdaging voor je. Durf je God op zijn woord te pakken? Durf je tegen God te zeggen, ja, maar Heer, u hebt gezegd, dit kunt u niet maken, Heer. Durven we strijden met God? Of zijn we altijd heel voorzichtig en houden we altijd de slag om de arm door te zeggen, als het uw wil is, Heer? Sommige dingen weet ik dat Gods wil zijn, dat hoef ik niet te zeggen als het uw wil is. Dan mag ik gaan opstaan. Dan moet ik durven opstaan. Maar het is nog niet klaar, dan komt er een tweede gebed van Mozes. Die discussie tussen God en Mozes, die blijft heen en weer gaan. Exodus 32 verderop. En het gebeurde de volgende dag, dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan. Jullie zijn echt, echt, echt de mist ingegaan, nu is het echt ernstig. Maar ik zal naar de Heere opklimmen en misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. En toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij dan uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen, maar nu ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. God had voor hun gezorgd. God gaf hun eten, God gaf hun drinken, God gaf hun kleding, God gaf hun veiligheid, God gaf hun richting. God gaf hun alles. En wat doen ze dan? Dan buigen ze zich neer voor een levenloze God. Ze zetten daarbij Aaron onder druk en die geeft toe. Het karakter van Mozes was wat sterker dan het karakter van Aaron. En die geeft toe. En die zegt, als Mozes hem op matje roept, dan zegt hij, toen zei ik tegen hen, wie goud heeft, moet dat afrukken en naar mij geven. En ik gooide in het vuur en flops, daar kwam er kalf uit. Tja, wat moeten we dan? Of slappe smoesen gesproken. Maar hoe makkelijk is het voor ons om precies dezelfde slappe smoes te gebruiken? Hoe makkelijk is het voor ons om de weg van de wereld te gaan en te zeggen, ach, het overkwam mij gewoon. Ik kon er niks aan doen. Het liep nu even eenmaal zo. Het was een moment van zwakte, de gelegenheid deed zich voor. Hoe makkelijk is het om te zeggen, en floeps, daar kwam een gouden kalf uit. Daar was de zonde. Ik kon er niks aan doen. Ik zal je vertellen, die smoes gaat geen stand houden voor de rechterstoel van God. Als je er eentje wil die daar stand houdt, ga je wat dieper moeten nadenken. Maar goed, dat gesprek. Hij zegt, jullie hebben een grote zonde begaan, jongens, dit is echt ernstig, maar ik zal naar God gaan en misschien kan ik iets voor jullie bereiken. En dan gaat hij naar God en dan zegt hij, God, ze hebben een grote zonde begaan. Hij erkent wat fout is. En hij vraagt, wilt u hen vergeven? Maar hij zegt tegelijkertijd, Heere God, ik ben wel deel van dat volk. En ik bid namens hun. Maar ik plaats me ook bij hun. En als u hun uit uw boek schrapt, schrap mij er dan ook maar uit. Dat is wat de profeten vaker doen. Ze hebben zelf niet gezondigd, maar ze nemen verantwoordelijkheid voor de zonde van het volk. Dat is wat we trouwens ook van onze ministers verlangen. Hè? Als er iets fout gaat, dan rolt er een kop in het kabinet, maar de kop van de minister die rolt ook. En die minister die kan zeggen, maar ik wist daar niet van. Hè? En dan, wat wordt er dan gezegd? Ja, jammer dan, je had er moeten van weten. Het was jouw verantwoordelijkheid. En Mozes zegt hier, heren, ik ben deel van dit volk. Schrap hun, schrapt u mij dan ook maar. En hij voert de druk op God. De discussie wordt heftiger. En dan antwoordt God en dan zegt hij, Mozes, één ding is duidelijk, ik beslis zelf wie ik uit mijn boek schrap. Laten we daar duidelijk over zijn. Ik ben degene die oordeelt, daar ben ik groot genoeg voor, dat beslis ik. En het tweede wat jij moet doen, is jij moet gewoon je taak opnemen. En God zegt even van Mozes, nu duw je wel heel hard. Je moet zelf je taak opnemen, leid het volk naar hun bestemming. En ik zal je gebed horen en ik ga zelf niet mee, maar ik zal mijn engel meesturen. Maar het gesprek is nog steeds niet klaar. Er komt een derde gebed van Mozes. Toen zei Mozes tegen de Heer, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt me niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak me dan uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, omdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen? En toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. God tikt Mozes op de vingers en hij zegt, ik zal wel oordelen. Maar tegelijkertijd zegt hij, ja heren, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U zegt tegen mij, doe wat ik je gevraagd heb. Dat is oké, punt. Dat zal ik doen. Maar ik heb u daarbij wel nodig. En u hebt wel gezegd dat u mij zou steunen. U hebt wel gezegd dat ik genade gevonden heb in uw ogen. En dat ik u zal kennen. Heren, u moet mij wel de weg bekendmaken. En heren, deze natie is echt uw volk. U bent verantwoordelijk voor ze. U bent trouw. Ik ben uw dienaar, maar het is uw volk. Dat is een van de dingen die ik mezelf als pastoraal hoofdverlener echt voor ogen hou. En ook heel vaak tegen God zeg, kijk Heer, ik vind het prima om gebruikt te worden, maar ik ga niet de verantwoordelijkheid nemen voor uw schapen. Dat gaat u moeten doen. Het is niet van mij. En dan zegt Mozes, ja, en als u niet meegaat, laat ons dan ook maar niet vertrekken. Hij doet zowaar een stakingsaanzegging. Hij zegt zowaar, ja Heer, als u niet meegaat, dan blijven wij hier. Ja, dan gaan we ook niet. Ik zeg wel eens grappend tegen mijn vrouw, als je bij me weggaat, dan ga ik mee. Maar Mozes zegt hier, Heer, als u niet meegaat, dan gaan we ook niet. En hoe zit het dan met die reputatie van u? Denkt u daar nog aan? En uiteindelijk zegt God, oké, Mozes, ik zal doen wat je vraagt. Het is goed. Ik ga mee. En de vraag die ik je wil meegeven is van, ben jij een aanhoudend en een vrijmoedig bidder? Durf jij in discussie te gaan met God? Durf jij te bidden voor deze plaats? Voor dit eiland. Pak dan Tolle gelijk mee. Tolle is wel het eiland, maar goed. Durf je te bidden voor dit land? Dit land dat zo snel God verlaat en de goddeloosheid ingaat. En niet alleen de goddeloosheid ingaat, maar waar dit land een land was dat er onbekend stond van het evangelie uit te dragen, is dit land nu een land dat er zijn trots in stelt om de goddeloosheid en de bandeloosheid uit te dragen. Durf je op de bres gaan te staan? En durf je te bidden niet voor dit land, dat slechte land, daarbuiten, maar durf je te zeggen, Heere God, ik ben deel van dit land. En u kunt dit niet maken, u moet ons bewaren, u moet ons redden, u moet ons omkeren. Durven we te bidden en durven we in discussie te gaan met God? Dat is mijn uitdaging. En ik ben heel benieuwd, als we dat zouden doen in Nederland, ben ik heel benieuwd wat er zou gebeuren. In ieder geval, hier is het resultaat dat God niet alleen zegt, ik vernietig het land, ik vernietig het volk niet, maar ik zal ook meegaan. Want ik ben God. Laten we bidden. Vader in de hemel, wilt u ons leren om met kracht te bidden, met vrijmoedigheid te bidden, om aan te dringen, om op uw woord te gaan staan, op uw belofte gaan te staan en te zeggen, ja, maar Heer, u hebt dit gezegd, u hebt dat gezegd, u hebt dat beloofd. Heer, u bent een God die zegt dat. En ik wil u bidden, Heer, dat we met z'n allen zouden bidden. Bidden, Heer, voor onze familie, onze geliefden, maar ook voor de plek waar we wonen, ook voor ons land, voor deze wereld. Heer, dit land wat wel 1000 gouden kalven gemaakt heeft in plaats van 1. Maar ik wil u bidden dat u toch genadig wil zijn. Ik wil u bidden dat u toch wil meegaan. Ik wil u bidden dat u toch wil doorgaan. Heer, ik wil u bidden dat u wil zegenen. Omdat u God bent. En omdat u het belooft. In Jezus' naam. Amen.